lichtval op babysterfte. Een podcast voor iedereen die met babysterfte te maken heeft. Ouders, broers en zussen, opa's en oma's, familie, vrienden en professionals. Mijn naam is Brigitte Nieuwestein, ervaringsdeskundige, coachtherapeut bij lichtval en auteur van het boek Mama, ik kom jou wel troosten. Een boek dat gaat over de impact van babysterfte op broers en zussen. Een tot nu toe onderbelicht thema dat ik ook in deze podcastserie in het licht ga zetten. Fijn dat je luistert. En vandaag is mijn gast Marleen van der Pol. Marleen geeft haptonomische zwangerschapsbegeleiding aan stellen. Zij heeft ook ervaring in het begeleiden van ouders die eerder babyverlies hebben meegemaakt. Zelf heeft Marleen een zus boven haar gehad die na 7 maanden zwangerschap is overleden. We praten over de impact hiervan op haar leven en over haar werk. Welkom Marleen.
Dankjewel.
Heel fijn dat je er bent. En we kennen elkaar van mijn workshop voor zorgprofessionals over de impact van babysterfte op het hele gezin. En jij had mijn boek gelezen en zei dat je het jammer vond dat ik haptonomische zwangerschapsbegeleiding niet noemde bij de tips voor zwangerschap na verlies.
Ja, nou, dat klopt.
En daarom nu deze podcast om het goed te maken met jou.
Nou, leuk.
Dus heel fijn dat je er bent en ik denk dat we genoeg hebben om over te praten.
Denk ik ook.
En om bij het begin te beginnen. Je vertelde mij van je bent geboren na de doodgeboorte van jouw zus.
Ja.
Ook vrij snel volgens mij.
Ja, zij is in april geboren. Het jaar daarna in mei ben ik geboren.
Ja, dus dat is inderdaad vrij snel. En wat weet jij van haar overlijden en hoe jouw ouders daarmee omgingen in die tijd? Want over welke tijd hebben we het?
Ik ben in 52 geboren en het zusje in 51.
Ja.
Mijn moeder die was zwanger van haar tweede kindje. Er was al een zusje, die was bijna 3. En die werd op een gegeven moment ziek tijdens haar zwangerschap. En dat bleek nierbekkenontsteking te zijn. En daardoor is de zwangerschap misgegaan en is het kindje in haar buik thuis overleden.
Ja.
Dat was een volledige schok, want daar hadden ze absoluut niet aan gedacht. Mijn vader heeft de dag na de geboorte het kindje alleen in een kistje naar het kerkhof gebracht. Want mijn moeder lag natuurlijk nog in het kraambed.
Ja.
En mijn moeder is daar heel erg van geschrokken. Heeft zich ook teruggetrokken.
Ja.
En zoals de dokter toen meldde van, nou, niet meer aan denken. Gauw een nieuwe maken, want je bent nog jong.
Ja.
En dat hebben ze ook gedaan. Want, nou ja, 15 maanden daarna kwam 13 maanden 13 daarna maanden. Kwam ik.
Ja, ja.
Dus dat was vrij snel.
En wat bedoel je met je moeder dat ze zich teruggetrokken had? Wat bedoel je daarmee?
Nou, toen ik geboren werd, toen heb ik gevoeld dat zij eigenlijk heel bang was. Ik heb toen eens een workshop gedaan een paar jaar geleden en daar werd de geboorte weer nagebootst. En ik voelde dat zij zich terugtrok.
Ja.
En daarbij kwam dat ik in de eerste 3 jaar van mijn leven heel veel ziek ben geweest. En ik plak dat zelf een beetje aan het snel zwanger zijn van mijn moeder. Dat ze er lichamelijk en geestelijk eigenlijk niet aan toe was.
En dat dat op jouw impact heeft gehad, op jouw gezondheid.
Dat denk
tijdens
ik.
De zwangerschap, zeg maar.
Dat denk ik, want mijn moeder heeft van mij toen heel veel opgeschreven over mijn ziekteproces. En daaruit bleek dat 3 keer dat ze hebben gedacht dat ik zou overlijden.
Ja, dat is
en
heftig.
Dat is voor de binding natuurlijk ook niet heel fijn.
Nee.
Dus die binding met haar is gewoon niet goed verlopen. Ik heb wel gevoeld dat mijn vader bij mijn geboorte heel blij was. Maar zij zaten met dat hele ziekteproces. Ik heb ook nog jaren daarna veel geïsoleerd en veel ziek thuis gelegen.
Ja.
Dus dat waren best heftige tijden. En daarin heb ik ook wel gevoeld dat mijn moeder wat afwezig was. Ze hadden het ook allebei druk en er waren allerlei redenen voor. Maar voor mij was dat, ja, ik ben gaan reageren. Ook omdat ik in het ziekenhuis dan was en dan was ik thuis en dan moesten we weer gewoon door. Hè. Dan moest ik weer eigenlijk gewoon zijn. En dat vond ik heel lastig. Ja. Dus ik wilde aandacht. Positief of negatief, maakt niet uit.
En over welke leeftijd hebben we het dan zo?
Nou, dat is al heel jong begonnen. Ik weet niet anders dan dat mijn moeder dan zei... ja, maar jij ook altijd. Als ik iets zei, en ik vond dat ik het heel terecht zei... want ik wilde gewoon iets vertellen. Maar ik was dan best wel... ja, ik denk dat ik wat bozig overkwam.
Ja.
En dat kon ze er gewoon niet bij hebben. En het vervelende was dat mijn zusje... die heeft toch een beetje, wat jij ook in je boek beschrijft... Is er voor mijn moeder gaan zorgen. Dus als mijn moeder zei, jij ook altijd... dan voelde ik dat wel dubbel naar mij toe kwam. Dus dat vond ik een hele lastige periode. Omdat ik het niet begreep. Want nee, ik begreep natuurlijk niet wat er aan de hand was. Maar ik heb ook eigenlijk al heel lang geweten dat er een zusje was. Maar ik was 8 toen mijn moeder op een gegeven moment echt een gesprek met mij aanging. Toen waren we met z'n tweeën. Zaten we aan de thee na schooltijd. En toen heeft ze verteld dat zusje was overleden.
Ja, ja.
En ik was toen heel benieuwd. Dus ik heb toen ook vrij veel doorgevraagd. Onder andere over haar naam. En hoe ver mijn moeder was. En nou ja, gewoon de dingen die ik op dat moment wilde weten. Maar ja,
wel heel bijzonder voor een meisje van 8 jaar. Om zo op die manier door te vragen.
Ja, ik was al heel jong ook met poppen bezig. Ik was een enorme poppenmoeder. Ik wist ook heel jong al dat ik kinderen wilde.
Ja.
Dus misschien dat het daar aan vast zat... of dat ik voelde dat het toch voor mij een belangrijke fase was... dat ik dat had meegemaakt. En dat is natuurlijk allemaal onbewust geweest... want ik had toen nog helemaal niet in de gaten hoe belangrijk het was. Maar we hebben toen even zitten praten... maar mijn moeder vond dat dus heel lastig. En die had ook zoiets van, ja, niet te veel... en ik weet het niet meer en het is lang geleden. Maar... voor mij was het gewoon heel belangrijk. Dus ik heb daar veel over nagedacht.
En werd er ook wel over gesproken verder in het gezin? Bijvoorbeeld op de geboortedag of sterfdag van jouw zus?
Nee, die sterfdag, nee, daar heb ik nooit... Ik ben daar ook niet... Toen heb ik niet geweten hoe oud ze was geworden. Of tenminste wel hoe oud, maar niet precies wanneer ze geboren werd. En dat kwam allemaal pas veel later. Maar er werden wel eens opmerkingen gemaakt, maar eigenlijk een beetje tussendoor. Ja. Er werd niet echt meer een gesprek over aangeknoopt. Nee. En de andere drie, die hebben daar nooit over gevraagd. Nee. Na mij kwam dus nog een zusje en een broertje. Maar die hebben nooit erover doorgevraagd. Die zijn er nooit zo mee bezig geweest. Ja. En ik was daar de enige in.
Ja, ja.
Dus ik heb het ook niet zoveel erover gehad verder.
En, maar, en je zegt van, ik heb ook naar de naam gevraagd.
Ja.
En?
Nou, mijn ouders zijn heel erg katholiek geweest. En dus dan is het zo dat er op een gegeven moment een vader van vader is aan de beurt om vernoemd te worden. En ik was dus voor hun de tweede. Maar dat zusje was dus eigenlijk de tweede. En die heeft precies dezelfde geboortenaam als ik. Dus ik heet Maria Helena Wilhelmina en mijn roepnaam is Marleen.
Ja.
En ze hebben mij dus hetzelfde genoemd. Alleen hebben ze, als ze het over mijn zusje hadden... hebben ze nooit mijn roepnaam gebruikt. Hebben ze alleen gezegd van je zusje of ons dochtertje.
Ja.
Dus daardoor heb ik die naam nooit gekoppeld aan haar. En mijn vader had een grote verering voor Maria. Dus ja, we heten allemaal Maria, ook mijn broer. Dat is heel gewoon in katholieke gezin.
Ja, ik weet het, ja.
Ja, en hij... toen heb ik dus gedacht van ja, ze moet een naam hebben. Dus ik heb in gedachten noem ik haar Maria.
Ja,
omdat mooi. Ik dacht van nou, die naam zou ze in ieder geval geheten hebben. Ja. En ik heet Marleen. Dus het is wel mijn naam, vind ik.
Dus jij hebt daar niet speciaal last van?
Nee.
Nee,
want hoe meer ik over de geschiedenis van mijn ouders weet... hoe trotser ik ben op mijn naam. Omdat de moeder van mijn moeder was Helena. En dat is gewoon een hele lieve, sterke vrouw geweest. Dus ik ben daar alleen maar heel, heel blij mee.
Ja, wat mooi dat je het zo ziet.
Ja.
Ja. Hey, en wat ik zo van je hoor is echt die beginperiode, die jaren hè, als kind... echt wel heel pittig geweest voor jou met al die ziektes. En dat heeft natuurlijk ongelooflijk veel impact van hoe je opgroeit.
Ja.
Wat heeft dat voor jou betekend als je zo naar de loop van jouw leven kijkt? Wat?
Nou, sowieso is dat heel eenzaam geweest. Want in het ziekenhuis weet ik, dat heeft mijn moeder vaak verteld, dat ze dan zeiden van kom maar niet te veel op bezoek, want dan gaat ze huilen, dat is niet goed voor haar.
Zo.
Ja, ze kijken er gelukkig nu heel anders naar. Maar dat betekende dus dat ik daar in mijn eentje geïsoleerd in een klein kamertje lag. En een van de eerste herinneringen die ik dus heb, is dat ik in het ziekenhuis in een bedje stond en dat ik de gang in kon kijken door de raam. En mijn zusje zat in de gang te wachten, want die mocht dus niet mee naar binnen. En mijn ouders waren bij mij, maar op een gegeven moment gingen ze weg. En toen gingen ze met dat zusje tussen zich in, gingen ze naar huis. En ik bleef achter.
Ach.
Dus dat, ik weet nog dat ik toen heel erg ben begonnen te huilen. En ja, het was voor mijn derde jaar, dus dat is echt heel jong. Dus vrij bijzonder dat ik dat nog weet.
Ja, zeker.
Maar zo traumatisch is het geweest.
Ja.
En toen hoorde ik in een kamer naast waar ik zat, hoorde ik een verpleegkundige bezig, maar niemand kwam. Nou ja, op een gegeven moment stop je dan maar met huilen en ga je dan maar liggen. Maar ja, vanuit de haptonomie weet ik nu van ja, dan ben je het contact met zo'n kind wel kwijt.
Ja.
Dus ik heb me daar best eenzaam in gevoeld. Ook toen ik thuis veel geïsoleerd was. Want met mijn zesde zijn mijn amandelen geknipt en toen was het eigenlijk over. Maar ik weet nog heel goed dat ik dan boven in de kamer van mijn zusje sliep. Want ik sliep normaal met mijn jongere zusje in één kamer. Maar dat kon natuurlijk niet, want ik was besmettelijk. En dat ik dan naar buiten keek en dan zag ik mijn twee zussen en mijn broer in de tuin spelen. Die mochten ook niet in de school, maar die hadden wel elkaar. En ik stond daar dan achter.
Ach, wat moet dat echt afschuwelijk zijn geweest.
Ja, dat was heel eenzaam.
Maar volgens mij ook dat je dan eigenlijk niet zo goed leert hoe je sociaal...
Daar heb ik veel in gemist, ja.
Ja, hoe je omgaat met andere kinderen. En daar
kwam nog bij dat er buiten mijn kamer een emmer stond met ontsmettingsspul.
Ja.
En alles wat ik had aangeraakt ging in die emmer. En ik heb dat toen niet bewust geweten, maar ik wist wel dat ik daardoor een hele aparte positie in huis had.
Ja.
Ja, en als ik dan weer beneden was of ik weer gewoon kon meedoen, dan moest ik gewoon doen. En dan moest ik weer gewoon meedraaien. En dat vond ik dus heel lastig.
Ja.
Want onbewust had het toch allemaal om mij gedraaid. Want als mijn ouders bij mij op bezoek kwamen in het ziekenhuis, moesten ze kijken van wat doen we met mijn oudere zus?
Ja.
En gaat ze mee en blijft ze op de gang of... Gaat één van de ouders en hoe doen we dat? Nou, dat was, ja, je voelt gewoon dat er veel, behalve de zorg van dat ik drie keer bijna was overleden, ook de zorg van hoe doen we het allemaal?
Ja.
Dus dat heeft me wel, ja, ik voelde mijn buitenbeentje.
Ja, en eigenlijk aan de ene kant kreeg je dus tussen aanhalingstekens heel veel aandacht, maar niet die aandacht die je als kind nodig hebt.
Precies.
Ja.
Ja, dat is dus echt het lastige geweest, dat ik ook wel eens... en mijn ouders hebben ook allebei een lastige jeugd gehad. Zit natuurlijk ook in de generatie. Maar mijn moeder heeft een hele moeilijke jeugd gehad. En daardoor konden ze ook niet zo makkelijk me op schoot trekken. Deden ze bij de andere kinderen ook niet zo makkelijk, hoor. Dus ja, dat mis je dan als kind.
Ja, absoluut.
Want je ziet het bij anderen wel gebeuren.
Ja.
Maar ik geloof niet dat ik een foto heb waar ik bij een van mijn ouders op schoot zit.
Nee, moet je nagaan, hè?
Ja. Ja.
En als je kijkt later in je leven, en je hebt natuurlijk wel veel gedaan, ook aan zelfontwikkeling.
Ja.
Zijn er dan dingen waar je misschien zelfs nog steeds last van hebt, die te herleiden zijn naar jouw idee?
Nou, er zit best wel een grote boosheid nog in mij.
Oké.
En daar wil ik vind ik het fijn om daar nog wat aan te doen.
Ja.
Want die heeft niks met het heden te maken. Die heeft echt te maken met mijn jeugd. En ik merk ook dat ik voor sommige dingen supergevoelig ben.
Zoals?
Nou, als ik het gevoel heb dat ik word afgewezen, of dat er een afkeuring is, of dat ik iets niet goed genoeg doe, dan is dat best heel lastig.
Ja.
Dus wat dat betreft vind ik het heel... zijn er best veel dingen die nog steeds doorspelen. En ik denk dat ik een heleboel best wel... heb geaccepteerd en heb verwerkt.
Ja, ja.
Maar in de diepe kern, ja, het is zo jong al begonnen.
Ja.
Dan is het natuurlijk heel moeilijk om daar echt iets mee te doen.
Ja.
Maar ik ben nog steeds bezig, ook met therapie, ook met haptotherapie. En dat doet me gewoon goed. Want dan zeker via de haptonomie kun je weer terug in je lijf. Kun je weer je lijf goed voelen.
Ja.
Dan heb je weer je kern te pakken. En dat heeft me, sinds ik haptonomie doe, heeft dat me heel erg geholpen.
Ja. Ik vind het ook zo fantastisch dat je gewoon maar doorgaat met jezelf te ontwikkelen. Want mag ik je leeftijd? We hebben natuurlijk al even het gehad over 1952.
Ja, ik ben 73.
Je bent 73. Ja. Maar dat bedoel ik. Hoe fantastisch is het dat je daar gewoon mee doorgaat. En daardoor ook mensen nog steeds met heel veel enthousiasme en liefde begeleidt.
Nou, ik werk nog steeds.
Ja.
En ik heb dus, daar komen we straks nog wel op, denk ik, een methode ontdekt over de stuitligging van de baby.
Ja.
En ik merk dat ik, ja, ik weet dat ik geen 10 jaar meer werk. Dus dan ben ik nu ook bezig om daar workshops in te geven, om andere mensen daarin op te leiden.
Ja, fantastisch.
Zodat ze het over kunnen nemen en dat er minder keizersnede is met alle gevolgen. En daarbij hebben we het niet eens over de kosten.
Nee, we gaan het inderdaad.
Maar ik vind het enig om te doen.
We gaan het daar inderdaad zo meteen over hebben. Want hoe is het gegaan? Hoe kom je in dit vak terecht?
Nou, wat ik al zei, ik was al heel erg bezig met poppen en zo. Daar was ik echt, ik was de poppenmoeder in het gezin.
Ja.
En ik wist dus ook al jong dat ik kinderen wilde. En op een gegeven moment zijn wij een paar jaar in het buitenland gaan wonen. En toen kwamen we terug en toen wilde ik ook weer werken. Toen had ik met mijn man een gesprek van, goh, wat vind je nou echt leuk? Ja, zwangerschap en bevalling.
Ja.
Dus toen heb ik eerst 10 jaar cursussen gegeven via een andere methode. Het heet psychoprofilaxe, het lijkt een beetje op samen bevallen. En ik kwam in die tussentijd in aanraking met de haptonomie. En toen ik op Curaçao woonde, was ik zwanger van onze jongste. En toen kwam er bij vrienden van ons een zus op bezoek die zwangerschapsbegeleiding gaf, haptonomisch.
Oké.
En ik heb aan haar toen gevraagd van hoe kan ik dat contact maken? Nou, dat heeft ze me gegeven. Dus op moederdag, dat vind ik wel grappig. Toen ging mijn man met de twee oudsten ontbijt maken. En ik moest op bed blijven natuurlijk, want ik kreeg ontbijt op bed. En toen ben ik dat uit gaan proberen. En toen was ik echt pas 3 maanden zwanger. En toen voelde ik, onze jongste, voelde ik in mijn hand komen.
Wauw.
En toen dacht ik, ja, daar moet ik wat mee. Dat wil ik zelf ook. Dus toen we terug waren in Nederland, niet meteen. Maar daarna ben ik begonnen met de opleiding. En toen heb ik ook heel bewust gekozen alleen voor de zwangerschappen. Ik wil gewoon, ik wil dit begeleiden. En ja, daar komen natuurlijk ook minder leuke dingen in. Hè? Zoals ouders die een kindje zijn verloren.
Ja. Ja.
En een stuitligging is natuurlijk ook niet echt wat je in eerste instantie denkt. Maar ja, ik ben toen begonnen met die opleiding. En vanaf het eerste moment dacht ik zit op mijn plek.
Het is ook zo fantastisch als je dan terugkijkt, hè, van naar je eigen zwangerschap. Dat jij in de buik van jouw moeder zat. Ja, dat is niet een fijne periode geweest. En dat jij dan nu mensen begeleidt, juist in die periode van de zwangerschap. Ook ouders die met babyverlies te maken hebben gehad. Het is toch fantastisch als je dat zo, hoe jouw leven dan gegaan is.
Nou, zeker. En ik heb ook het voorrecht gehad dat ik alle 3 mijn kinderen mocht begeleiden toen er kinderen kwamen. En de oudste, toen waren we op vakantie met het hele gezin. En toen was zijn vrouw was zwanger. En toen hebben we gekeken van, goh, kunnen we contact maken met het kindje? En die kroop toen ook in de hand van mijn zoon. Nou, die was helemaal blij. En mijn schoondochter. En ik heb het toen ook gevoeld. Dus ja, dat is gewoon. Ik heb ook wel toen bewust gedacht van, ik wil mijn ervaringen die ik inmiddels heb opgedaan ook andere mensen ermee helpen om een goede start te maken.
Prachtig.
Ja. Want ik heb natuurlijk in de jeugd van mijn kinderen ook de nodige fouten gemaakt. Ook omdat ik zelf niet echt zo'n geweldig voorbeeld had gehad, terwijl mijn ouders heel goed bedoelend waren.
Ja, precies.
Maar ik heb daar wel dingen in gemist waar zij ook niks aan konden doen.
Nee, dat is de dokter zei. Gaat dat, hè? Ja. Ja.
Als de dokter zei, je komt niet, dan kom je niet. Dan ga je niet zeggen van, ja, maar ik denk dat het toch beter is. Dus.
Ja. Hey, en kan je een beetje uitleggen wat jou zo trekt aan het haptonomische? Wat is eigenlijk haptonomie voor mensen die daar niet vaak van gehoord hebben?
Nou, haptonomie is de leer van de tast en van het gevoel.
Ja.
En ik leg het meestal uit, voor mij is het raken en aanraken. Dus het raken in het contact en het aanraken bij een zwangere via de buik. Dus dat vind ik gewoon een hele mooie methode. En wat ik zo bijzonder vind aan de haptonomie is dat het in je lichaam voelbaar is. Want als ik bij bijvoorbeeld een therapeut zit en ik wil dat hij iets gelooft, dan kan ik dat, want die kunde heb ik wel. Maar als ik bij een haptonoom ben, dan voelt hij in mijn lijf of het klopt.
Die voelt dan?
Ja. En ik voel dan ook van oh, hier stroomt het niet lekker. En dan kun je daar wat aan doen. En dat zorgt ook dat je veel makkelijker het kunt toepassen in je dagelijks leven. Want heel veel therapieën gaan over denken en over... dat speelt zich allemaal af in je hoofd. Er is verder niet zoveel therapie wat met het lichaam te maken heeft.
Gelukkig wel steeds meer.
Ja, ja. Dat is waar.
Ja.
Maar dit was voor mij de eerste waar ik tegenaan liep. En het heeft me gewoon heel erg geholpen. Zo van, waar sla je spanning op? En,
ja.
En dat doen ouders natuurlijk ook. En zeker als ze een kindje verloren hebben, dan is het lichaam gewoon vaak meer gespannen. En is de roze wolk niet zo groot als bij een eerste zwangerschap.
Ja. Dus het lichaam is echt het uitgangspunt bij de haptonomie?
Nou, eigenlijk wel, ja.
Ja.
Ik ga ook uit van dat je gevoel vanuit je basis gaat. Dus dat is je bekkengebied.
Ja.
En dat je ook niet... Op het moment dat je heel hoog in je lijf zit, bijvoorbeeld als je schrikt of als je pijn hebt, dan ga je vaak heel hoog zitten om bij die pijn weg te komen. En dan adem
hoog
je
in
ook
de
hoger.
Adem bedoel
ja,
je
dan ga je ook hoger ademen. Ja. Maar als je dat doet, als je schrikt en je gaat omhoog, dan voel je ook bijna dat er spanning ontstaat in je onder lichaam. En ja, zeker in een zwangerschap is dat natuurlijk niet zo handig, want dat kindje heeft ruimte nodig en die wil er op een gegeven moment uit. En dan is het wel heel mooi als je die ruimte ook kunt geven.
Ja. Ja.
En dat kan heel erg helpend zijn, ook om samen met het kindje die weg naar buiten te banen. De ouders allebei, en of dat twee moeders zijn of een vader en een moeder, maakt eigenlijk niet uit.
Nee.
Maar dat je samen er naartoe werkt omdat het kindje er ook goed uit kan. En dat het kindje ook, ja, ik zou bijna zeggen, meewerkt.
Ja, en vanaf welke leeftijd in de zwangerschap begeleid je dan? Vanaf
nou,
welke maand?
Ja, meestal is het vanaf ongeveer de helft, dus vanaf 20 weken.
Ja.
Maar als ik heb één keer een moeder gehad die een kindje was verloren en die mij belde met 12 weken en die zei, ja, ik vind het allemaal zo spannend en ik durf eigenlijk mijn buik niet aan te raken.
Ja.
Die nodig ik meteen uit.
Okay, ja.
Want dan ga ik niet zeggen van nou wacht nog maar. Want ik vind het juist fijn om dan wat meer tijd te hebben. En om dat kindje ook het gevoel te geven van je bent wel welkom.
Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Over die begeleiding die je hebt gegeven aan haar?
Ja, nou ik vind het best wel logisch dat mensen dan bang zijn. Want je bent bang om weer te verliezen.
Ja,
en om
tuurlijk.
Weer... die pijn door te maken.
Ja.
Maar ik weet wel eigenlijk voor mezelf wel zeker dat een kindje dat voelt. Dat hij niet het contact voelt met zijn moeder.
Nee.
En dat zorgt dan weer dat hij zelf wat meer gespannen in die buik ligt. En dat kun je ook voelen aan de buitenkant. Dus ik probeer dan die moeder wat gerust te stellen. Ook wat laten ontspannen. En dan... Meestal vraag ik dan of ze op de bank komt liggen. En dan kijk ik of ze, ja, hoe ze ligt. En dan help ik er ook om goed te gaan liggen. En dan gaan we kijken van, goh, wat gebeurt er met je als je aan je kindje denkt? Nou ja, die moeder waar ik het net over had, vond dat heel spannend. Maar ja, dan probeer ik haar zo ver te krijgen dat ze kijkt van bijvoorbeeld stel je voor dat je in de deur staat van het slaapkamertje van een geboren kindje. Kun je dan naar hem kijken? En dan op een gegeven moment komt ze dichterbij in gedachten. En nou ja, zij kon op een gegeven moment haar hand op de buik leggen. En je kunt aan de buitenkant vaak al zien waar het kindje ligt. Dus ik kon haar dat ook laten zien.
Yeah.
En dan je hand op het kindje leggen. En dan kun je ook het kindje naar je toe uitnodigen. Die kan net als een poesje in je hand kruipen.
Mm.
En dat was niet meteen bij de eerste keer natuurlijk zo makkelijk met haar.
Nee.
Maar ze kon wel naar haar kindje kijken en zonder dat ze het neiging had om zich weer terug te trekken. En daar is ze thuis mee aan de gang gegaan. En de keer daarna kwam ze heel anders binnen. En dat vind ik dan zo belangrijk, ook
echt?
Voor de baby.
Ja, juist.
En ook voor haar, want
ja.
Ik ben dan ook altijd wel, benadruk ik dat dit een heel ander kindje is dan het kindje wat is overleden. En dat je die eigenlijk het mooiste zou zijn als je dat ook een beetje los kunt halen van elkaar.
Ja.
En ik heb gemerkt dat als je dat in gedachten tegen je kindje zegt, van dit heeft niks met jou te maken, het is mijn verdriet, dat dat ontspannend werkt. Zowel voor de moeder en dus voor de baby.
Daar ben ik ook van overtuigd, ja.
Ja, en dat is gewoon zo bijzonder om dat te zien. Maar het komt natuurlijk vaak bij de geboorte, komt het dan weer terug.
Ja.
Maar bij iemand die bij mij komt na een overleden kindje, dan hebben we het daar gewoon iedere keer over.
Ja.
Om te laten zien van, nou, kijk eens of je er wat vertrouwen in kunt krijgen. Dat dit kindje, van hoe voelt het? Nou, en als ze met haar aandacht naar haar kindje gaat en ze komt tot rust, dan is dat heel veelzeggend.
Ja, wat mooi. Maar ook dat het naast elkaar dan kan bestaan. Natuurlijk is het overleden kindje, ben je daar met je gedachten. En dat het naast elkaar kan bestaan.
Ja. Want het zijn echt verschillende kindjes. En ja, ik kan natuurlijk nooit garanderen dat het niet nog een keer gebeurt.
Nee, natuurlijk niet.
Maar ik kan wel ze aangeven van, goh, het contact wat je nu hebt is heel belangrijk. En dat helpt je ook in de toekomst. Dus wat er ook gebeurt, het helpt als je die band met dat kindje opbouwt.
Ja.
Verdriet is... Ja, dan heb je wel... Ik denk niet dat het verdriet makkelijker is als je het kindje ver van je afhoudt.
Nee, zeker niet.
Nee.
Dus dan krijg je juist die spanning. Dan is het meer een beetje een wegdrukken of zo. Of...
Nou, en dan heeft het kind ook die trekt zich dan ook terug.
Ja.
En dan wordt het contact tussen de ouders en het kind wordt heel lastig. En ja, dat heb ik zelf ook een beetje ervaren. Dat ik... dat mijn moeder zich terugtrok. Omdat ze zo bang was om het nog een keer mee te maken.
Ja.
En hartstikke logisch.
Ja. Want de binding en hechting die begint al tijdens de zwangerschap, hè?
Ja.
Ja.
Ja, en ik ben er zelfs van overtuigd dat het uitmaakt hoe je aan een zwangerschap begint.
Okay.
Als je echt graag een kindje wil, dan is dat wat anders dan dat het je overkomt.
Ja.
En dan kun je nog hartstikke blij worden met je kindje. Maar ik denk dat dat toch wel een andere bedding is voor de baby.
Ja.
En dat is gewoon heel fijn als de baby zich welkom voelt.
Ja.
Dus daar probeer ik wel echt naartoe te werken. En er zijn allerlei soorten oefeningen voor en ook... De partner is dan heel belangrijk.
Ja.
Van hoe helpt hij op het moment, bijvoorbeeld bij een geboorte, om die ruimte te maken en om zich even op dit kindje te concentreren. En dan is het prima als je af en toe, bijvoorbeeld voordat je ze gaat bevallen, thuis echt even met het overleden kindje bezig is. Maar ik vind het dan altijd wel belangrijk dat je aan het kindje in je buik dan ook zegt van, joh, dit heeft niks met jou te maken.
Ja. Heel belangrijk.
Ik ben ervan overtuigd dat het helpt.
Ja, ja. Mooi,
en het geeft ook... sommige moeders voelen zich ook schuldig als ze niet aan dat babytje blijven denken. Terwijl ik denk van ja, dat babytje dat verdwijnt niet.
Nee.
Maar het is er niet meer. En daar mag je natuurlijk verdriet over hebben. Dat blijft ook een litteken.
Zeker.
Maar dat wil niet zeggen dat je niet blij mag zijn met dit kindje.
Nee. Nou ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder dat je daarin kan begeleiden en daarin kunt helpen. Dat ze dat ook daadwerkelijk gaan voelen.
Ja, en ik heb inmiddels toch wel heel veel vrouwen zwanger gezien en heel veel partners meegemaakt. Dat ik ook weet dat ik daar wat in kan betekenen en dat ik kan inspelen op waar zij op dat moment mee zit.
Prachtig, ja.
Dus dat maakt het gewoon heel bijzonder als ze dan... Er was één moeder en die kwam, was voor haar eerste kindje, dus die had geen kindje verloren. Maar die zei later van, we kwamen met z'n tweeën binnen en we gingen met z'n drieën weg.
Ja.
En dat vond ik zo geweldig. Zo van, ja, dat is wat ik wil bereiken. Dat het kindje meteen erbij hoort.
Ja.
En niet pas na de geboorte. Want dan kun je ook in de zwangerschap veel meer rekening houden met zo'n baby. Want je doet een zwangerschap dan niet even bij.
Nee.
Terwijl dat in de maatschappij soms wel, vooral bij werk, wel verwacht wordt. Maar zo... Dat is niet goed. Je energie moet ook gaan naar het kind wat in je groeit en wat opgroeit tot een volwassene. En dat kost gewoon energie, maar ook liefde en aandacht.
Ja. En dat hij van begin af aan er mag zijn. En, ja.
Nou, vooral die, ja.
Ja, precies.
Hele belangrijke.
Ja, en zo mooi dat jij daarmee eigenlijk aan anderen geeft wat jij gemist hebt.
Ja. Ja, en dat vind ik dus ook heel belangrijk.
Ja.
Dus daarom heb ik het ook zo heerlijk gevonden dat ik mijn eigen kinderen mocht begeleiden.
Nou, dat is ook heel bijzonder. En dat ze jou dan ook toelaten daarin.
Ja, precies. Want dat is natuurlijk... Kijk, mijn drie zonen, die vind ik het nog een ander verhaal dan bij mijn schoondochters. Maar die wilden het ook alle drie. Ja. Dus dat vond ik heel leuk.
Ja, mooi. Hey, en heb je op deze manier nog meer voorbeelden zo van zwangerschappen die jou... Wat jou nog echt bij is gebleven?
Nou, wat wel heel bijzonder was, was dat op een gegeven moment met een week of 37 was die moeder, denk ik al, dat ze mij belde van dat er baby in stuit lag.
Ja.
En dat ze ook vertelde dat ze een kindje was verloren hiervoor. En toen wilde ik met haar aan gaan werken van, goh, hoe komt het nou eigenlijk dat hij in stuit ligt? En toen ze bij mij was, toen waren we dus, dan probeer ik echt een beetje in een diepere laag te komen.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment sprong ze bijna op van de fysiotherapiebal, waar ik ze dan meestal op laat zitten, omdat dat ontspannend werkt. En toen zei ze, ik weet het. Toen ik nu weer zwanger raakte, heb ik tegen deze baby gezegd, maar jij blijft binnen. En daar had haar lichaam dus zo sterk op gereageerd.
Wauw.
Dat ze de uitgang gewoon had afgesloten. Om maar heel cru te zeggen. En toen zijn we gaan kijken van, ja, maar je bent nu 37 weken. Het kindje is nu groot genoeg. Ze zou eruit mogen komen. En ja, door het gesprek en door zich dat te realiseren, kon ze zich ontspannen. En in de week daarna is het kindje gedraaid en kon ze gewoon bevallen.
Ongelooflijk.
Dat merk ik dus vaker bij je. Want kinderen in stuit, als ik daarmee aan het werk ga, die draaien eigenlijk nooit in mijn werkkamer. Eén keer is een kindje half gegaan, maar toen ging het naar mijn gevoel wat te snel. En ik ben heel blij als een kindje het uit zichzelf doet. Want als kindjes uit zichzelf draaien, die zijn nog nooit teruggedraaid.
Nee.
En na een versie in het ziekenhuis of bij de verloskundige gebeurt dat regelmatig.
Ja.
En dan denk ik, ja, het probleem is niet opgelost, de ruimte is er niet.
Nee. Maar dus hoe bijzonder dan hoe lichaam en geest zo op elkaar inwerken. Ja. Daar is dit ook zo'n mooi voorbeeld van. En ik denk ook dat het een mooi bruggetje is naar wat ook heel erg jouw passie op het moment heeft. Ja. Hè? En dat gaat over stuitligging.
Ja.
Als baby's in stuit liggen. Nou, wat je net al vertelde, is daar een prachtig voorbeeld van. Kan je daar iets over vertellen vanuit jouw passie? Zo van
Toen ik begon met zwangere begeleiden, alle gynaecologen, alle verloskundigen zeiden, het is toeval als een baby in stuit ligt.
Ja.
Dus daar ben ik ook heel lang van uitgegaan. Maar op een gegeven moment in een zomer kreeg ik 9 stellen met een baby in stuit. Dus ik denk dat mijn collega's allemaal op vakantie waren. En toen zijn er 8 gedraaid aan het eind van die zomer.
Zo.
En toen dacht ik, nou, dit is geen toeval.
Nee.
En toen was ik dus heel erg bezig geweest met die moeders van, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met de baby? Wat gebeurt er met jou als je aan je kindje denkt? Ben je druk? Doen jullie het samen? Dus een heleboel vragen die echt te maken hebben met, hoe zit je in deze zwangerschap? En dat was gewoon heel bijzonder. En 1 stel die was eigenlijk heel laat. Die zijn vlak daarna ook bevallen, dus dat kindje is niet gedraaid. Maar die anderen zijn allemaal gedraaid.
Onvoorstelbaar.
Dus toen ben ik dat, iedere keer als iemand zei van baby ligt in stuit, dan zei ik van, nou, we kunnen ernaar gaan kijken. Nou, en het blijkt gewoon dat van de kinderen die in stuit liggen, zijn er maar 15% die een medische reden hebben.
15?
En 85 is dus niet duidelijk.
Zo.
En naar mijn idee zit dat in wat voor reden dan ook, wat die spanning oplevert.
Ja.
En dat is best wel lastig, omdat ik ben al heel veel redenen tegengekomen. En ik had bijvoorbeeld ook een mevrouw gehad, die had al 2 jongetjes en die was weer zwanger en die wilde graag een meisje. Maar het bleek een jongetje te zijn.
Ja.
En daar had ze heel veel last van. Ook van de baby zelf. Want ze had, die zat in stuit. En ze zei, dat hebben we bij die andere jongens niet gehad. Dus toen zei ik van, we kunnen ernaar gaan kijken.
Ja.
Maar ik kon natuurlijk niet het geslacht van de baby veranderen. Dat was wel duidelijk. Maar het bleek wel de reden te zijn.
Zo.
En toen heb ik in een ingeving tegen haar gezegd van, goh, schrijf eens een brief aan de dochter die je niet krijgt. En eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ze dat zou doen, want ze was best wel iemand die veel vanuit haar hoofd redeneerde. Maar ze deed het wel. En de keer daarna kwam ze echt springend de kamer in van, hij is gedraaid. En toen had ze er ook rust en vrede mee gekregen.
Ja.
En dat vond ik zo geweldig.
Echt geweldig.
Dus ook de manier waarop je ernaar kijkt, kan al uitmaken.
Ja. Ja.
Maar het kan, er kan ook als reden zijn dat... Ja, ik had op een gegeven moment een moeder en die wilde graag alleen komen. En in principe is de zwangerschap voor beide ouders.
Ja.
Maar toen heb ik daar gewoon ja op gezegd. En toen kwam ze. En toen op een gegeven moment zei ze... Ja, maar mijn man heeft net een nieuwe baan. En nu moet ik alles alleen doen. Ze had zelf de babykamer in moeten richten. Ze had zelf de kinderwagen moeten kopen. Ze ging alleen naar de verloskundige. Eigenlijk alles van de baby kwam op haar neer. En daar was ze eigenlijk best wel boos over. Nou ja, ze zat redelijk dicht bij de bevalling. Dus ja, je kunt van die man dan niet verwachten dat hij dat zo snel omdraait. Dus toen heb ik het met haar over gehad van... joh, accepteer het voor nu en ga na de geboorte kijken wat je daar verder mee wil. Nou ja, en dat heeft ze dus kunnen doen. En de baby is ook gedraaid. En daarna gewoon geboren.
Ja, het is echt... niet te geloven. En zo heb je dus eigenlijk heel veel voorbeelden van...
Ja, maar ook een voorbeeld waarbij het niet lukte. En dat is eigenlijk ook wel leuk om te vertellen. Ik had op een gegeven moment met een kennis van me... die van mijn leeftijd is, of iets jonger... had ik het over dat ik veel met stuiten bezig ben. En toen zei ze, oh, mijn dochter is ook zwanger... en die heeft ook een baby in stuit. Ik zal er wel sturen. En toen kwam ze bij mij met haar partner... en toen zaten ze in mijn kamer... en toen kregen we het over de bevalling... En toen bleek dat hij bijna flauw viel bij het idee dat hij bij de bevalling moest zijn.
Oké. Okay.
En zij was zo begaan met wat hij voelde, dat ze dus echt die spanning niet los kon laten. Ze was eigenlijk meer met hem bezig dan met haar kindje. Dat kindje is dus niet gedraaid.
Nee.
En toen was het me wel weer duidelijk van iemand moet ook zelf komen.
Ja.
Doorgestuurd worden is, ja, dan loop je al achter. En ik heb haar toen gezegd van, joh, kom de volgende keer wat eerder als je zwanger bent. Dan kunnen we er eerder aan gaan werken. Heeft ze niet gedaan, dus het tweede kindje lag ook in stuit. En die is ook met de keizersnee geboren.
Ja.
Dus ja, ik wil niet zeggen dat ik daarmee het had opgelost.
Nee, natuurlijk niet.
Maar het was
niet.
Wel een mogelijkheid.
Ja, ja zeker. Maar mensen moeten er dus echt zelf voor openstaan. En ook om er naar te kijken en om er iets mee te doen dan.
Ja.
Want het is toch werken dan aan je eigen... Ja, eigenlijk je eigen psychische gestel, hoe die op dat moment
vaak,
is.
Heel vaak zit het zo diep. Bijvoorbeeld die moeder die dat kindje had gezegd dat hij binnen moest blijven.
Ja.
Die was het eigenlijk al lang vergeten dat ze dat gezegd had.
Ja.
En sommige dingen die zitten zo diep dat je het bijna niet durft te erkennen.
Nee.
Bijvoorbeeld als je een meisje krijgt en je vader wil heel graag een stamhouder. Ja, dat ga je niet zo gauw hardop zeggen. Maar het kan wel ervoor zorgen dat je je schuldig voelt... dat je geen jongetje krijgt.
Ja.
Terwijl
ja.
daar natuurlijk geen sprake van is van schuld. Ik vind dat er nooit sprake is van schuld.
Nee, zeker niet. Nee.
Maar er is wel...
Het doet dus iets.
Het doet iets met je.
Ja.
En ik vind het heel logisch dat het kind met het grootste deel van zijn lijfje... wat zijn hoofdje is, hè, het stevigste en het grootste deel...
Ja.
dat hij dan niet in het kleinste deel bij de moeder gaat liggen. Want dat bekken dat trekt niet mee, maar die buik wel. Dus als hij daar met zijn billetjes in zakt... rond zijn hoofdje rekt het allemaal wel mee. Maar dan moet hij dus nog draaien. En hij kan alleen maar draaien als hij voorover koppeltje duikt.
Ja.
Want, en dat doet hij dan ook uit zichzelf. Want ik recent nog gehoord dat verloskundige zoiets had van... ja, maar hij moet terug. Maar wij kunnen ook niet zo makkelijk terug koppeltje duikelen. Dan moet je echt...
dat is veel moeilijker, ja.
Ja, dus als je je voorstelt van hoe zou ik dat vinden als ik dat babytje was...
Ja.
Ja, dan weet je dat je niet... voorover, dat je niet achteruit gaat.
Nee.
En wat ik ook vaak doe, is die vaders wel even laten voelen... van hoe ze het kindje de weg kunnen wijzen.
Ja, mooi.
Want dan moet je altijd uitnodigend doen, nooit met dwang. Daarom vind ik die versies ook zo lastig. Omdat er zoveel dwang achter zit. Maar ja, als je het kindje uitnodigt en de ruimte is er... dus ik geef ook altijd tips mee aan de moeder... van hoe ze daarmee bezig kunnen zijn, hè? Bijvoorbeeld... op de bal onder een warme douche of in bad of gewoon ontspannen dingen doen.
Ja.
En ook aan je baby denken van, joh, het is fijn als je draait... want dat is voor ons allebei beter. Maar ja, als dat niet kan, dan is het ook goed. Want soms is er toch nog een medische reden die we natuurlijk niet weten.
Nee. Nee.
De navelstreng kan een kindje ook tegenhouden als die ergens omheen zit. Of...
Ja.
Dus het is nooit een garantie, maar het is wel... de mogelijkheid.
Ja, absoluut. Ja. Hey, en hoeveel autonomische zwangerschapsbegeleiders zijn er in Nederland? Zijn die er veel? Of?
Nou, er zijn een heleboel haptotherapeuten, ja, die de zwangerschapscursus, okay, hebben gedaan.
Ja. Ja.
En er zijn zwangerschapsbegeleiders die alleen de zwangerschap hebben, ja, gedaan. Ja, wij hebben een beroepsvereniging, maar die is niet zo heel groot. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die ook met zwangeren werken zonder haptonomisch onderlegd te zijn. En als die dit... Ik heb ook wel eens een aantal van die in de workshops, mm-hmm, gehad die, ja, ik nu geef.
Ja.
Want die kunnen, of daarom vind ik het ook belangrijk om verloskundigen in te lichten, die kunnen ook doorverwijzen.
Ja.
Want die hebben natuurlijk vaak niet zoveel tijd om het te doen. Dus ik heb in Soest ook een verloskundige in mijn workshop gehad, waarvan ik het gewoon belangrijk vond dat ze van de mogelijkheden wist. En die wijst ook regelmatig door.
Ja. Mooi.
En dan komen ouders ook makkelijker van, ja, ik vertrouw de verloskundige, dus ik vertrouw er ook op dat er hier wat kan,
ja,
komen.
Ja.
Ja, en als het niet zo is, ja, dan probeer ik ze. Want ik vraag altijd of ze na een week terugkomen. Mm-hmm. Want meestal gebeurt het, of het gebeurt eigenlijk dan altijd in die eerste week. En dat ik dan ga kijken van, goh, zijn er factoren die we niet besproken hebben? Of heeft de vader toch een grotere rol hierin? Of... nou ja, is er iets anders? Of ik ga kijken van, hoe kan ik je dan helpen om die keizersnede goed door te komen?
Ja, precies.
Want je hebt tegenwoordig geplande keizersnedes waar ook de moeder het kindje uit haar eigen buik haalt. En daar, ja, heb ik nu ook een stel die dat heel bewust voor hebben gekozen. En dan ga je kijken van, wat kun je dan doen? Maar of je dat nou wel of niet zelf doet, ik blijf het heel belangrijk vinden dat je als moeder contact blijft houden, ja, met je kindje,
ik denk
ook
dat
al
dat,
ben je verdoofd.
Ja, ik denk dat sowieso de allerbelangrijkste boodschap, ja, is. Hè? Van
een kindje,
het begin af aan, maak contact,
ja,
met je babytje.
En dat het kindje niet het gevoel heeft van, ik moet het alleen doen.
Precies.
Ik zeg altijd wel tegen de ouders van, nou, stel je nou voor dat jij in dat lijfje zit en dat je in een omgeving komt wat je helemaal niet weet wat je daar doet. Je weet ook helemaal niet waar je naartoe moet. En je moet het alleen doen.
Ja.
Dan is het toch wel fijn als je voelt dat er iemand bij je is die je daarbij bijstaat. Nou ja, en dat kunnen heel veel, dat kunnen ouders zich natuurlijk best wel voorstellen.
Ja, dus, ja, ik vind het ook echt sowieso fantastisch om met deze tekst eigenlijk af te sluiten. Want,
okay,
je hebt
heel veel verteld.
Ja, de belangrijkste dingen heb je verteld en het is gewoon heel waardevol. En nogmaals, excuses dat ik het niet in mijn boek heb opgenomen. Nee. Maar ik hoop dat ik het hiermee goed heb gemaakt. En als luisteraars meer informatie willen, hè, hierover, dan kun je dat vinden op de website van Marleen van der...
Van de Pol,
met dubbel L. .nl. Ja. En ik zet dat ook nog eventjes bij de informatie van de podcast. Nou, Marleen, ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek.
Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ik ben heel blij dat ik daar ook weer wat meer over kan vertellen.
Hartstikke fijn.
Ik vond het hartstikke leuk. Oké.
Dankjewel.
Ja, jij ook.
Dit was het voor deze week. Dank dat je luisterde. Mijn missie is om alles omtrent babysterfte in het licht te zetten en een steun te zijn voor velen. Wil jij helpen om dit licht te verspreiden? Abonneer je dan. Heb je vragen, suggesties voor onderwerpen? Wil jij jouw verhaal delen of heb je steun nodig? Laat een bericht achter op mijn website lichtval.nu/contact of stuur een mail naar info@lichtval.nu. Graag tot de volgende keer.